Stefan onze verdenkingis uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 7. Vraag en antwoord 20. Zondag 7, vraag en antwoord 20. Daar vraagt de onderwijzer: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En het antwoord luidt: nee, zij, maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Tot zover. Overdenken wij de vraag: wie worden zalig? Je zou kunnen zeggen, geliefde gemeente, het ligt in de lijn van de verwachting dat deze vraag aan de orde komt. Waarom? Nou, er is in het voorgaande gespeld die allernauwste betrekking die er is tussen Adam en zijn nakomelingen, zijn kinderen, Adam en wij. En toen is gesteld dat wij met onze eerste vader en in die eerste vader, door wat hij deed, van God zijn afgevallen. En daardoor schuldig zijn. Dat wij dus die erfenis hebben gekregen. Of het ermee eens zijn of niet. Maar die zonde, die dood is doorgegaan tot alle mensen. Ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding Adams. Ook degene die dus toen niet leefden in zoals wij nu hier zitten, maar die toch in Adam begrepen waren. Hij was immers de wortel, de stam. En wij, de takken en bladeren en vruchten, zijn meegevallen. En wie zal een onreine geven, wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Dus in de schrift kunnen we duidelijk vinden, en ook in onze formulieren en belijdenisgeschriften die op de schrift gegrond zijn, dat er is een gemeenschap met ons allervader Adam. En dat God Adam in zulk een betrekking tot zich stelde als hoofd van de mensheid. Uit wie alle takken en loten ontspringen zouden. Nu is er ook sprake geweest van de tweede Adam. Denk aan Romeinen 5, daar worden die lijnen heel scherp getrokken. De eerste Adam en de tweede Adam. Nu ligt het dus in de lijn der verwachting om te vragen: zo, als nu door de ongehoorzaamheid van Adam, waardoor wij onder het doemvonnis gekomen zijn, als daardoor nu alle mensen onder het oordeel gekomen zijn, is het nu ook zo dat alle mensen hoofd voor hoofd behouden worden door die tweede Adam, dat tweede hoofd van een nieuwe mensheid en van een zoveel beter verbond? Je hoeft die vraag niet direct te verdenken. Nee, de vraag. Die ligt voor de hand. Ik moet u nog eens bij zeggen. Kijk. Je hebt mensen gehad en nog die zeggen wel dat alle mensen zalig worden. Dat was al in de vroege kerkgeschiedenis zo. Je had Origenes. En Origenes die overigens veel wordt ook nog wel aangehaald wordt door Calvin en anderen, die geloofde in de wederherstelling van alle dingen. In de wederuitrusten van alle dingen. Die zegt dus met hele gebeuren uit een soort kringloop, waarbij uiteindelijk alles en een ieder behouden zou worden. Hij rekende daarom niet het strafluiden in de hel, dat niet, maar hij verwachtte dat daar in de eeuwigheid een einde aan zou komen. En velen hebben nadien diezelfde gedachten gekoesterd of uitgebreid. Ik meen, kan het niet zeker, dus moet u me niet kwalijk nemen, ik meen dat ook Bethesda geloofde aan de wederoprusting aller dingen. Echter, daar vinden wij geen grond voor in de schrift. De schrift spreekt van een eeuwige pijn, van een eeuwig buiten zijn, van een lijden, van een kouwen van de tong en een kletsen van de tanden, en van het verwerpen zijn voor eeuwig in de poel die brandt van vuur en zulver. Daar moeten wij dus op grond van de schrift tussen zeggen, nee, zo is de openbaring van het woord van God niet. Maar nou nog wat, en daar wilde ik uw aandacht even op vestigen. Je komt het ook wel tegen als het gaat over wie worden zalig. Dan kom je wel eens iets tegen dat je voelt, ja, zo is het niet, of zo mag het niet. En wat mag dan niet? Dan lijkt het wel alsof de mens met een zeker welbehagen neemt te kunnen zeggen dat het grootste, ja het allergrootste deel van de mensen te beheren zijn. En de manier en de toon waarop dat gaat, doet je gevoelen dat dat niet de rechte toon is. En dat men daarbij eigenlijk vanuit een persoonlijk gevoel, misschien wel, laat ik liever zeggen, uit de persoonlijke dood, daarover praat. Alsof het zo mooi is. Dat zo'n vele mensen ten verderve gaan. Ik heb daar altijd een angst voor gehad. Aan de ene kant een angst voor iedere godsdienst waarbij de mens het moet doen. Kies. Aanneemt enzovoort. Waarbij niet radicaal de genade genade is. Aan de andere kant ook een angst voor die dode leer waar de doodswalm je tegenkomt. Waar het wel op een, ja, op een soort, ja, gewoon terecht schijnt te zijn om te constateren en vaststellen dat de meeste mensen in de kerk en buiten de kerk voor eeuwig verloren gaan. Nou moet je daar natuurlijk heel voorzichtig in zijn. Om niet ter linker of ter rechterzijde vast te lopen. En wij hebben zo ontzettend van nodig dat de Heere ons houdt binnen de perken van het woord. Binnen de perken van het woord. Anders gaan we daar overheen. Terwijl we zitten te zuchten, is dit nou remonstrant, of is dit nou Arminiaans, of is dit nou zus of zo, gaan we toch vaak buiten de grenzen van het woord. Een schrijver heeft eens gezegd dat het bloed van Christus, als het God behaagd had, zoveel kracht heeft, dat er wel 1000 werelden door behouden konden worden, als het God behaagd had. Dan komen we al uit een andere invalshoek, dat voel je aan. Dat is niet het duidelijk zeggen van een mens. Als er eentje zou zijn of twee. Maar er is niks meer, hè. Want je voelt wel aan, als wij dat werkelijk zeggen. En het zou ons een ogenblik aangaan. Dat je haren te berg zouden rijden. En dat je toch geen ogenblik rust zou hebben. Maar dat je wel zou sterven van leven. Daarom, dat dode constateren en dat dode zeggen, meer weg. Alsof men er persoonlijk belang bij heeft, dat het toch niet veel zalig is. Alsof het een persoonlijke voorkeur is, dat de meesten ten verderve gaan. Zulk spreken is niet uit God. Wanneer je dan denkt aan de Heer Jezus, die zei eens, en dat was heus, was het wat de Heer Jezus zei, Jeruzalem, Jeruzalem. Een menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hem hertoetend, dat gij hebt niet gedeeld. Uw huis worden u woest gelaten. Dat klinkt heel anders. Want daar zegt de Heer Jezus niet dat wij de mogelijkheid en de kracht hebben om voor hem te zijn. Hij stelt daar niet iets in de mens. Zeker niet. Maar hij spreekt toch als die waarachtige zoon des mens. Die zijn naaste lief had als zichzelf. Spreekt hij uit de innerlijke ontroering. Spreekt hij uit het sterkste rust waarin hij leeft. Maar een heilig. Wij kunnen ook niet anders spreken dan in het tijdsgevricht waarin wij leven. En dan geldt dat woord van God. Dat wij hem zouden vrezen. Of wij dat kunnen of niet kunnen, willen of niet willen, is vers 2. Ach, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Ach, had Israël zaad op die essenpaan naar mijn ijverig willen gaan, naar mijn welbehagen. Ik had hun haters ras en geheel verslonden. Dat is ook openbaring van Gods woord. Zegt, ja man, maar dat kan ik toch allemaal niet aan elkaar knopen hoor. Al die dingen. Het hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Hoeft u ook niet aan elkaar te knopen. Als u het maar laat staan waar het staat. Want het staat in het woord van God. En God is wel machtig om dat woord, zoals hij het bedoelt, toe te passen aan de harten van zondaren. Maar je moet uitkijken dat je dat woord niet zo gaat wringen, dat er niks meer van overblijft. En dat je er wat van gaat maken, omdat je zegt, ja, dat kan toch niet, of dat begrijp ik toch niet. Want God die weet toch alles en God heeft toch alles besloten en hoe kan God dan zoiets zeggen en noem maar op. Hè? Die hele methodiek, dat is een Adam-methodiek. Omdat wij ten koste van alles willen voorkomen dat ik de schuld ben van mijn ondergang. Dat ik zelf de man ben die tegen God de verzenen heb verheven. En dat ik nu lijdzaam maar af zit te wachten. Of dat het lot mij zal treffen, ja of nee. En toch, lees het woord van God. Dat is niet de openbaring van het woord van God. Dat woord van God komt altijd met de ernst van het heden. Met de openbaring van het heilige evangelie van de middelaar God en der mens. Komt altijd met de boodschap tot de volken, ook buiten de kerk. Van wat in die middelaar Gods te vinden is. De boodschap zegt niet, die gebracht wordt, die boodschap, zou het hier de moeite waard zijn? Zou het hier uitverkorenen onder zitten? Nee. Dat zal blijken als de boodschap gebracht wordt. Dat woord, dat wordt gebracht tot dode schepselen. Dat wordt geprofiteerd in een vallei vol dorre doodsbeenderen. Het woord van God is het instrument in de handen van de Heilige Geest om zondaren te wederbaren. En daarom moet je zo voorzichtig zijn. En daarom kun je soms schrikken hoe een mens erover praat. Alsof hij het wel goed en best vindt. Dat iedereen behalve die en die verzinkt in de duisternis. Dat kan nooit uit God zijn. Ook in de dag der dagen, wanneer degenen die aan Gods rechterhand zijn, God gelijk zullen geven. Dan zullen ze God geen gelijk geven uit een persoonlijke rancune, een persoonlijke haat tegen die of die. Of dat is die kwaaie meid of die kwaaie zoon van mij. Gelukkig hoor, hij staat nou op zijn plek. Zo zal het niet zijn. Maar er zal een instemmen zijn met hem die zegt, gij
die niet gewild hebt dat ik koning over u zou zijn. Breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Waarom zeg ik dat? Omdat wij zo uit de aarde aard zijn. En zeker als we niet ontdekt worden aan onze persoonlijke staat, dan zitten we vol met wraakgierigheid en oordeel over de ander. En dan voel je toch, al spreekt men soms waarheden uit als een koe op zichzelf. Je zegt, ja man, en toch is het anders. Je kan het wel zeggen, maar toch is het anders. Want de nood is er niet in. De druk, het niet meer weten. Het verfoeien in stof en as. Het is meer het naar voren schuiven van een bepaalde uitdrukking, waarbij dan een kerk soms zelfs staat of valt. Maar lees het woord des Heeren. Is dat de openbaring, de prediking geweest van de profeten en de apostelen? Nee. Hoe scherp zij ook hebben benadrukt tegenover die willende mens, Gods soevereiniteit. Maar dat is nooit een beletsel geweest om het heilrijk evangelie te verkondigen. Dat is nooit een beletsel geweest om die Heer Jezus Christus, die rijk was en arm geworden is, om die naar de achtergrond te duwen. En om het heilige evangelie te laten overheersen door dogmatische formuleringen die op zichzelf wel goed kunnen zijn, maar die ons niet plaatsen voor het heden, indien gij zijn stem hoort. Als dat nou de overhand krijgt, hè, dat andere, dat spuien van bepaalde formuleringen, dan krijg je dat echte, dat men noemt dat wel eens doodgepreekt. De mensen horen het amper. Horen het amper. Wat er gezegd wordt. Mensen raken overal aan gewend. Aan de dood die om hem heen is, zolang hij niet bij hemzelf aan de deur klopt. Hij raakt aan gewend, aan langdurige zieken. En zo raakt hij daar ook aan gewend. Maar de Heilige Geest die werkt anders. Die Heilige Geest die komt steeds dichter op ons toe en confronteert ons met de waarheid. Meester, zijn er ook weinigen die ingaan, die zalig worden. Die vraag werd gesteld aan de Heer Jezus. Eigenlijk een onvruchtbare vraag, wat schiet je daar nou mee op? Natuurlijk, er kan wel eens over gepraat worden en de een die zegt dit en de ander zegt dat. Je hebt mensen, ook onder de schrijvers, die getallen of getallen percentages noemen. De een denkt aan het vierde deel van die gelijkenis van de zaaier, de ander denkt aan de helft, vijf wijzen, vijf dwazen, en ze anderen spreken van een tiende deel. In Jesaja wordt bijvoorbeeld gezegd, een tiende deel zal daarin overblijven. Maar ja, je voelt aan, ach, daar gaat het niet om, om ons rekenen. Als het over die gang gaat, dan kun je beter zeggen, in de veelheid der onderdanen is koningsheerlijkheid een schare die niemand tellen kan, uit alle geslacht, tong en taal. De meester heeft dan ook die vraag afgesneden en gezegd, strijd gij om in te gaan? Want velen, ik denk u zelf ook wel, zullen menen in te gaan. En niet kunnen. Dat is wat. Zegt de Heer Jezus er niet bij, maar dat zeg ik erbij. Velen zullen menen in te gaan. En niet kunnen. U ook, vriend? U ook? Ja. Want als je denkt buiten mij en zonder mij die hemel binnen te kunnen gaan, die zaligheid te beërven, dan kom je bedrogen uit. Dan zal het eenmaal gelden. Ik heb u niet gekend. De deur is dicht. Jezus Christus is ten gerichte gekomen met zijn vele duizenden engelen. Voel je de klem die daarin zit. Want daar staat Jezus Christus, de zaligmaker, voor een mens die zegt, zijn er weinigen die zalig worden. Maar waarvan het de vraag is of die werkelijk ook mag buigen voor die gezonde zaligmaker. Die Heere Jezus Christus. Want dan zal de strijd ontbranden, want alles wat in de Jood en wat in de Griek is, verzet zich tegen die zaligmaker. Om door hem zalig gemaakt te worden. Maar daarom, ik vind het toch geen vreemde vraag. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig? Misschien heb je het ook wel eens gedacht in je hart stilletjes. Och, Heere, als dat toch eens zo geweest was. Ja, het heeft geen zin om zo te praten. Maar het klinkt mij toch nog iets anders in de oren dan het harde gepraat van een mens die er niks van voelt. Die net doet of het heel gewoon is. Misschien heb je ook wel eens, ik ben wel eens door de Heere terecht gewezen. Want de Satan is zo makkelijk, zo machtig en zo sluw. En die kan maken dat we langzaam buiten de perken van het woord van God komen. En dan blijft hij nergens. Komt er ook allerlei ketterijen. Die leven allemaal in ons hart. Huntington had ook zo lang gestreden met een Arminiaan of een deïst. Voor allerlei mensen heb hij mee gestreden en onderzocht. En die zegt, ja, ik zou het je toch niet aanraden om je er te veel in te verdiepen. Want tenslotte vond ik alles binnen in mijn eigen hart. Al die ketters en al die stromingen, die staken de kop op van binnen. Want al die zaden van ketterij, die leven ook in ons eigen hart. Je mag nog blij zijn dat ze niet allemaal gelijk overeind komen. En daarom in sommige opzichten is het beter om maar niet al te veel op alles in te gaan en te bedenken waar het nu omgaat. Nou, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij. Dat is heel wat. Dat is heel wat. Staat er maar met twee woorden, nee, zij. Maar dat betekent dat het niet helemaal opgaat. Die eerste en die tweede Adam. Dat het niet vanzelfsprekend is. Dat alle mensen nu ook door die tweede Adam behouden worden zoals zij door de eerste verloren zijn. Integendeel. Nee, zij. Je zou haast zeggen, bij de eerste Adam hoeft niets bij te komen. Want wat uit het vlees geboren is, is vlees. Dat gaat vanzelf. Gaat vanzelf. Dat wij en onze kinderen van nature kinderen des toorns zijn. En in het rijk van God niet kunnen komen. Hoe erg het ook is. Maar het gaat vanzelf. Ieder kind wordt van natuur als een kind des toorns geboren. Gelijk ook de anderen. Maar dat andere, dat gaat niet vanzelf. Dat gaat niet automatisch. Dat andere is een daad van God een werk van God. Dat is iets nieuws. Iets dat God de Heere daar stelt. Een kind van Adam zijn we. Een kind van God kunnen we alleen maar door genade worden. Gemaakt worden. Doden worden zo geboren als doden, geestelijk doden. Maar levenden, leven kan alleen uit een nieuwe geboorte die van boven is. Je voelt, daar is nogal wat onderscheid. Nou komt dat antwoord. Neem zij maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Ik heb altijd weer de catechisanten erop gewezen, waarom staat dat er nu zo geschreven? Als er nou gestaan had, neem zij. Maar alleen die van eeuwigheid zijn uitverkoren. Had dat fout geweest? Nee. Dat niet fout geweest. Staat er in de Bijbel ook dat de uitverkorenen het hebben verkregen? Staat er in de Bijbel ook dat geloofden er zoveel als er verordineerd waren ten eeuwige leven? Dat zou toch op zich geen verkeerd antwoord zijn geweest. Als ze gewoon kort en zakelijk hadden gezegd, neem maar alleen de uitverkoren. Ik zat nog in de schoolbanken, toen de meester het vroeg in de klas. Jongens, meisjes, wie worden er zaal? En de vingers vlogen omhoog. Alle mensen, meester. Als je gelooft, meester. En ik zei, alleen de uitverkoren, meester. Zo is het, zei hij toen. Alleen de uitverkoren. Ja, en toch staat dat er hier niet. Hoewel het er zou kunnen staan. Want dat is niet onbijbels. Maar daar heb je nou weer een stukje van de praktijk van het leven. En dat wil ik altijd zo gaarne overbrengen. Al kan ik dat niet. Maar een stukje van de praktijk van het leven. Want jij zegt niet tegen je kind, tegen je jongen of tegen je meisje. Nou, als je uitverkoren bent, dan komt het wel terecht. Al is dat waar. Maar dat zeg je niet. Je zegt iets anders. Je zegt, kind, je zal de Heere vrezen. Met al je ellende, met al je zonde en met al je gebrek. En het zal je wel gaan. En je vader hoopt je vader te zijn en je moeder je moeder. Maar zo niet, het zal je kwalijk gaan. Want God heeft gezegd, alle die mij haten, hebben de dood lief. Dat is de praktijk. En dan weet je heus wel in je hart, dat Gods eeuwig soeverein welbehagen, dat alleen zal bestaan. Maar dat weet jij niet. Er staat niet op ons hoofd geschreven. Je kunt misschien denken wel eens, en dat kan, dat je voor een kind een belofte mag krijgen, maar daar moet je nog heel voorzichtig mee wezen. Maar je voelt, je staat in de praktijk van het leven. En dan kunnen 100 mensen zeggen, dat hoef je niet te zeggen, man, want je weet toch wel, dat kan toch niet? Hoe kan de mens nou de Heere vrezen? Dat zoekt die mens dan maar uit. Dat moet je dan zelf maar uitzoeken. Maar dit is het woord van God, mijn zoon. Zo gij de Heere vreest, het zal u wel gaan. Al gaat het door de diepste ellende en narigheid heen. Maar je zal zelf bemerken. Ken mij in al uw wegen. Ik zal uw paden recht maken. Kijk, en dat is nou een stukje praktijk. En dan kan de mens wel met een leerstuk komen dat op zichzelf goed schriftuurlijk is. En dat het toch in een bepaald opzicht in de onderlinge verhouding niet functioneert. Dat kan wel eens functioneren hoor. Dat kan wel eens functioneren. Als wij of onze kinderen van die eigenwijze, hoogmoedige fariseeërs zijn. Dat je aan alles merkt dat we toch menen door onze eigen gerechtigheden onszelf aannemelijk te kunnen maken voor God. Dan kan het geen kwaad dat we wel eens een klap op ons kop krijgen in die zin. Zo ontfermt hij zich dan diens hij wil. En hij verhardt diens hij wil. Want het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt. Maar des ontfermende Gods. Dat is dan op zijn plaats. Dat kan de Heer gebruiken om onze hoogmoed en onze eigenwaarde af te snijden. Maar er kan evengoed op een ander moment gezegd worden, kinderen, denk eens aan Esau, die een oreerder was en voor een schotel linzen moest zijn eerst geboorterecht verkocht. En daarna wilde hij de zegening beërven, maar hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij met tranen zocht. En wie weet, daar heb je het weer, de praktijk van het leven. Ja, maar ja, als je uitverkoren bent, nou ja, dan zal het wel goed komen. Ja, maar zo kan de mens niet denken. Zo mag een mens niet denken. Je moet eens op de andere kant letten. Salomo die had grote en dierbare beloften. Maar een gedeelte ervan die belofte werd ingetrokken. Hij is om te beginnen niet zo oud geworden. En de profeet zei tegen hem, je hebt niet gewandeld zoals je vader David in oprechtheid voor mijn aangezicht gewandeld hebt. Je hebt dwaas gedaan. En de Heer heeft de zaak in stukken gescheurd. Het koninkrijk. En hij kreeg tegenpartijders. Ik weet wel dat Salomo eeuwig gelukkig geworden is. Want ik zal hem slaan met een mensenroede, zegt de Heere God, maar hem niet verwerpen zoals ik Saul verworpen heb. Maar hij moet er niet meer over denken. De Heere zegt niet, nou jij bent een uitverkorene, van jou zal ik het maar nemen. Van jou zal ik het nog. Zo is het niet. De Heere bezoekt met de bitterste tegenheden. En dan moet je eens kijken, nou komt hier zo'n stukje praktijk over dat. Leerstellig en ook gegrond op het woord van God. Had hier rustig kunnen staan, nee zij, maar alleen de uitverkorenen. Dat niemand wat tegenin kunnen brengen. Maar nou weet die Heidelberger, hoe werkt nou die verkiezing? Hoe komt dat nou uit? Want de Joden die geloofden in hun tijd dat ze allemaal uitverkoren waren. Dat was nou gewoon een geloofsinhoud. Hun geloof was punt 1, wij zijn uitverkoren. Wij zijn Abraham's zaad. Wij zijn naar de belofenis erfgenaam. Dat was geloofsinhoud. Om te geloven in je verkiezing. Kun je zeggen, ja is dat dan verkeerd? Ja, ergens wel. Want het geloof is geloof in de van de Vader gezondene. Dat wij vertrouwen dat Christus van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. Waarom is nou geloof in jou, zoals de Joden dat geloofden, in jou verkiezing. Waarom is dat zo gevaarlijk? Dan komt de mens mee in de hel terecht. We zeggen, ja, maar dat waren geen echte uitverkorenen. Nee, dat zeg jij achteraf. Achteraf zeg je, maar het was niet echt. Maar die mensen hielden het wel voor echt. Ze liepen allemaal met een medaille op de borst. Net zoiets als wij Calvinisten. Wij zitten in ieder geval goed. En wij zingen het volkslied wel zalig. Is het volk dat naar uw klanken hoort. En gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Daar gaan we er tegenaan. Het uitverkoren volk, de elite van het Nederlandse volk. Ja, zeg. Maar het is ook een vertoning. Op die manier werd opgeroepen tot trouw aan het vaderland en aan het vorstenhuis. Goeie dingen. En aan Colijn en dit en dat. En je zou zeggen, ik heb het wel gehoord, die verhalen in het stadion of in Rotterdam. Ergens een meeting was. Oh, mensen, de lucht daverde gewoon van de psalmen. Je zou zo zeggen, Nederland gaat nooit verloren. Maar er waren er duizenden die niks van de waarheid moesten hebben. En die het ook niet geen eens waarachtig geloofden. Hoe diep ongelukkig wij geworden zijn in ons bondshoofd Adam. Voel je dat? Dat je moet zeggen, ja, wat kan de mens toch met zijn verkiezing bedrogen uitkomen? God komt niet bedrogen uit, maar wij. Dat hij toch in een voorstelling leeft. Dat hij wel een uitverkorene is. En hij heeft er geen erg in. Dat hij zich gedraagt als een verworpene. Nou kwamen de Joden bij de Heer Jezus. En ze zeiden dat. Ze zeiden, ik zeg het nou even helemaal met mijn woorden. U wil ons toch niet gelijk schakelen met alle andere mensen? Nee, ergens niet. Al die andere mensen, die Filistijnen en de Tyriërs en de Moren en die gehate Romeinen en noem maar op. Daar wilt u ons toch niet mee gelijk schakelen? Wij zijn toch kinderen van Abraham? We zijn ontzettend blij dat we dat zijn. Mogen we daar niet blij om wezen? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Je moet me niet verkeerd begrijpen. Je mag, als je het ziet, dan mag je wel zo blij zijn. Dat je onder het woord gebracht bent. En dat je vader en moeder je hebben meegenomen. En dat je nou in de kerk zit en op de catechisatie. Oh, daar mag je wel zo blij mee zijn. Dat is ook een stukje van Gods verkiezing. Een stuk van Gods verkiezing. Waarom zit je hier? En een ander niet, die loopt op de straat te dwarrelen op zondag. Of zit zich te vergapen in een stadion naar een voetbal. Wij zijn toch niet beter? We zijn toch niet anders van nature? Ze is ook al een stukje verkiezing. Zo wil hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen met. Dus, we gaan weer verder met de Joden. Wilt u ons allemaal over één kam scheren? Nee, juist niet. Juist niet. Ik wil jullie gaan zien als kinderen van Abraham. Ik ben ook niet gezonden eigenlijk dan in de eerste plaats tot het huis Israëls, tot de verloren schapen van het huis Israëls. Het behoort nog maar tot de uitzonderingen dat ik naar de delen van Tyrus en Sidon ga. Dat wacht nog op de doorbreking op de Pinksterdag. Ik wil jullie gaan zien als kinderen van Abraham. Maar ik kan jullie zo niet zien. Wat niet? Kunt u ons zo niet zien? Wij kunnen toch ons trouwboekje laten zien dat wij Joden zijn. Ja, natuurlijk, dat zijn jullie, jullie zijn wel Joden. Maar let nou eens op, Abraham Jullie vader, dat was een vriend van mij. Een vriend. En die man die heeft momenten gehad dat hij zo verlangde om mij te zien. Om mij te zien. En dat hij dacht, oh, wanneer zou hij komen, wanneer zou hij komen? Die beloofde. En hij heeft van verre mijn dag gezien. En hij is verblijd geweest. Hij heeft me omhelst door de armen van het geloof. Dat was Abraham. Als jullie nou kinderen van Abraham zijn, hoe komt het dan dat jullie mij zo haten? Want Abraham was geen kind van mij omdat hij een Jood was, maar omdat hij geloofde in die God die tot hem zei, Abraham, al zo zal uw zaad zijn. Daarom was mijn kind. Je hoeft je niet op een afkomst te beroepen. En dat je daarom een gekende bent. Wel, nee. Je bent familie van Abraham als je wandelt in de voetstappen van Abraham. En die hield van mij. En jullie zoeken mij te doden. En ik zeg tegen jullie, als je me dan niet gelooft om mijn woorden, geloof me dan om de werken die ik in de naam van mijn vader doe. Maar je wilt me stenigen. Kijk, daar heb je nou eigenlijk de verklaring van dit antwoord. Zijn wij soms ook, wou je ons op ene lijn gooien met al die anderen? Nou, wat is het verschil dan? Nou, wij zijn toch uit Abraham. Ja, maar is dat dan alles? Is dat dan alles? Of heb je werkelijk een oog op die God van Abraham, Isaac en Jacob, op wat hij beloofd heeft? Dan geloof ik dat je familie van Abraham bent. Zie je? Nou komt dit antwoord in de praktijk. En in de praktijk van het leven is dit actueel. Neem zij maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. Ingeleid. Hé, door een waar geloof. Nou doelt de Heidelberger op iets wat gebeurt. Iets wat we niet gekregen hebben uit een erfenis van Abraham of uit een erfenis van onze godzalige vader of grootvader of overgrootvader. Daar hebben we het niet van geërfd. Het is wel erfgoed, maar dan erfgoed van die gezegende God en Vader van de Heer Jezus Christus. Nou wordt de vraag niet in de eerste plaats. Ja, hoe kan ik nou eens weten dat ik een uitverkoren ben? Zouden die mensen een stem hebben gehoord? Zouden ze allemaal een punt in hun leven hebben dat ze kunnen zeggen, ja, toen ben ik bekeerd? Zouden ze het zo weten? En zo kun je wel doorvragen. Maar nou komt het woord van God. En dat zegt, en gij lieden, wie zegt gij nu dat ik ben? Wie ben ik nou? Voor u. Dat woord van God, dat komt. En dat plaatst ons in de concrete situatie van Jezus Christus die in het evangelie ons wordt verkondigd. Waar geloof. Ik ga nou die andere geloven niet opnoemen, neem me niet kwalijk. Ik wil alleen dat woordje waar geloof zo uitleggen. Een waar geloof, dat is niet een formule. Een waar geloof, dat is niet een verbeelding. Een waar geloof is niet een voorstelling die ik me gemaakt heb. of een mooie lesje te kunnen noemen over Jezus, wie hij is. En dat hij God en mens is enzovoort. Dat is allemaal nuttig. En schriftuurlijk. Maar een waar geloof is dat ik persoonlijk door hem tot hem getrokken word. Maar ik heb het heel simpel zeggen. Dat hij voor mij bestaat. Ze zeggen, nou, dan gelooft toch iedereen dat Jezus bestaat. Ja, dat denk je. Dat denk je. Dat denk je. Maar kijk nou eens in je leven. Heb je soms, als je het niet meer weet. Of als je zo moedeloos bent. Of zo radeloos. Is het dan zo in je hart. Dat je zegt, dat je stilletjes aan het praten bent. Met hem. Een dood iemand praat je niet. Normaal niet. Iets wat niet bestaat voor je, daar praat je niet mee. Ja, kijk, het is toch eenvoudig gezegd. Je moet het toch kunnen volgen. Praat je wel eens met hem? Hoe zullen ze hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven indien het hun niet gepredikt wordt? Hebben die gouden lijn? Praat je dan wel eens? Vraag je wel eens? Beschuldig je eigen wel eens dat je stilletjes zegt, niet met woorden, maar met je hart, ach Heer Jezus, het is zo droevig, zo allerdroevigst met mij. Help me toch. Wees me toch genadig. Ik zie er niet meer doorheen. Ik kan er niet meer doorheen. Daar krijg je nou iets van een waar geloof. Dat ware geloof, dat is geen mooi verhaal naar de buitenkant. Maar dat is in de praktijk van het leven. Dat hij nou leeft, die God en die zaligmaker. En dan word je nog zo misschien door twijfelingen en alles besprongen en aangevochten. Telkens komt het terug, och Heere. Alsjeblieft, geef ons gena, geef ons gena, o Heere, en red ons tot uw eer. Hoe komt dat dan? Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Dat is niet uit te leggen. Dat is niet uit te leggen. God werkte door middel van zijn heilige evangelie en door zijn heilige geest. Maar je kan bij wijze van spreken wel 10 jaar bidden. En dat, ik zeg niet dat je dat niet moet doen. Dat zeg ik niet. Nee, de Heere zegt bid en u zal gegeven worden. En als je toch eigenlijk alleen maar voor de vorm, zonder wezen, je weggaat. Je zou gewoon schrikken als God je zou verhoren. Bent u er dan toch echt? Bestaat u toch echt? Zo kan het nou zijn in de mensenleven. Nou is een waar geloof. Dat is zulk een geloof. Dat niet uit dode woorden en voorstellingen staat. Maar dat beoefend wordt. Ten aanzien van de levende God en van zijn Christus. Ik wil niet zeggen dat je dat voor je eigen zo makkelijk voor elkaar kan krijgen. Want voor je eigen ben je natuurlijk de grootste huisgelaar die er rondloopt. Dan zeg je, ja, als hij dat maar eens echt gelooft en als hij dat maar echt... Voor je eigen zeg je, ik ben een grote dwaas. Ik ga mijn eigen schuld verloren. Maar misschien... Over een uur dat je alweer aan het tikken bent. Ach, Heere. U hebt toch een arm met macht. U bent toch veel sterker als ik. U bent toch de levende God. Het kan wel eens zo ver gaan. Hè, dat hij zegt. Waarom, o God, ben ik in eeuwigheid van uw gunst. En onderstand verstoten. Ik kan uw toorn dus tegen mij nog roken. Ja, maar dat is toch brutaal? Nee, dat is ernst. Hij komt met zijn zonde, met zijn gebrek, met al zijn doemwaardigheid, met al zijn verborgen kwalen. Al kan hij zichzelf niet beteren. Nou zeg ik, dan ben je zeker een huichelaar. Ja, dat, zo vindt hij zijn eigenlijk. Maar met al die verborgen kwalen, dat hij niet deugt. En dat hij hier mank, daar mank, overal mank. Hij vertelt het allemaal tegen de Heer. Hoe zullen ze hem aanroepen, indien ze niet in hem geloven? Dat doe je toch niet? Het hele atheïsme is een bestrijding van iets wat niet bestaat. Hoe kun je dat nou bestrijden? Die hele beweging op zich is eigenlijk een soort geloof. Nou, hoe zou je nou met hem spreken en hem aanroepen? Als er geen waar geloof is. Hoe aangevochten en benauwd ook. Ja. Alleen zij die hem door een waar geloof worden ingeleid. Nee. Ja, er wordt hier de kerk, de gelovigen worden genoemd het lichaam van Christus. Er sprake in Johannes van de wijnstokken van de ranken. Dan staat er die hem door een waar geloof worden ingelijfd, ingeënt. Getransplanteerd zou je haast zeggen. Inleiding. Worden. Doe het niet. Wel wordt de zondaar erbij betrokken. Maar het gaat niet van hem uit. Want er staat uit genade zijt gij zalig worden dat niet uit u door het geloof. Niet door de werken, opdat niemand roem. En dat geloof is Gods gave. Een gave voor God. Daar staat er eigenlijk worden ingelijfd. Heel veel geen hoge best te zeggen, maar ik heb hem aangenomen, ik heb dit en ik heb... Nee. Nee, dan mag je eerder gaan zingen, alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije zin alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand, die alles schiet, iets uit niets tot aan zijn riep, had zijn liefde mij verkoren. Dat stemt hij toe. En het is er worden ingeleefd. En zo al zijn weldaden aannemen. Nou kun je eigenlijk, als het goed is, en men doet het misschien wel, als het goed is kun je de weldaden niet van de weldoener scheiden. En de weldoener kan je niet van de weldaden scheiden. Want het is alleen maar zo voor onze waarneming. Wij gaan die kans wel eens uit. Maar eigenlijk komt Christus in zijn weldaden openbaar en mee. Als ik me zie. Als ik me zie. Als je het recht ziet, dan zeg jij, je kunt het haast niet scheiden. Hier tenminste bij het zaligmaken geloof kun je het haast niet scheiden. Toch staat het in de juiste volgorde. Christus wordt ingeleid. Maar die Christus is in de weldaden. Dat is de vergeving van zonde, het eeuwige leven, de wederopstanding, het vlees en een eeuwige leven, de weldaden. Maar het zijn alleen maar Christus weldaden. Want niemand kan vergeven. Maar ja, de bedoeling is goed hier, en het is ook goed. Hem. Weet je hoe dat nou klopt? Het kan zo zijn dat je hebt een hele voorstelling van bijvoorbeeld vergeving van zonde. Maar, nou wordt je oog op een ogenblik ontsloten voor die dierbare Christus en je vergeet helemaal je zonde en de vergeving van zonde. Dat zeg je?
Ja.
Ja, maar dat kan toch niet? Ja, ik weet het. Maar, ja, hoe je het uit moet leggen, weet ik het helemaal niet. Maar, verzadiging van vreugde is bij zijn aangezicht. Met het oog, met hem. Thomas wordt nog wel bestraft, maar als hij ziet, de meester, dan roept hij niet o, mijn zon. Dat is wel erg, maar ik moet de Heer hem bij bepalen. Maar hij roept mijn Heere en mijn God. Zijn hersens uit het oog op de Heer Jezus krijgt, dan is de vergeving van de zonde zo zeker. Zo vast. Ja, die ligt in de aanschouwing van die onuitsprekelijke liefde. Uit God die in Christus openbaar komt. Dat is met u mij. De Heer kan de nader in onderwijzen. Zeker, dat kan de Heer. Maar je zou bijna zeggen, Rutherford schreef, of een ander, voor ene kus van Jezus' mond geef ik heel de zwarte grond. Dan wordt de vergeving der zonde, de rechtvaardiging, de heiliging, daar wordt mij alles in aangetroffen. En daarom staat er hem. Hem. Dat zou je nou geen ene weldaad kunnen omschrijven en te zeggen, nou zal ik eens vertellen hoe mijn zonden vergeven zijn en hoe ik gerechtvaardigd ben en hoe dit en hoe dat. Dat je niet veel kon vertellen, maar jezelf kunnen zeggen, mogen zeggen, hem. Ik heb hem door het geloof aanschouwd en geen vreemde. Die Heer Jezus Christus. Nou, dat zit alles in, maar we moeten naar huis. Ik wens dat wij allemaal zulke prachtig geloof mogen ontvangen van de Heere God. En niet door allerlei andere dingen onszelf laten bedriegen. Maar bedenken dat iedere verkondiging, iedere confrontatie met het Heilige Evangelie is een oordeel en een zegen. Amen.